Dit is Dick en Daniel geloven het wel, van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven, met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast. Jouw wekelijkse portie nieuws over geloof en kerk van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. Normaal gesproken zit hier Daniel Gillissen. Maar die is helaas toch ziek geworden na de podcast van vorige week. We waren er al bang voor. Geen corona, dat scheelt weer. Maar gelukkig is hier in zijn plaats aangeschoven Hendro Münsterman. Hendro, welkom.
Dankjewel, Dick.
Jij schrijft voor de krant over de Rooms-Katholieke Kerk, het Vaticaan, de paus. En je bent misschien wel de best ingevoerde katholieke kenner in Nederland en ver daarbuiten. Hoe word je dat eigenlijk, Vaticaan-watcher?
Ja, dat is een leuke titel. Hè? En mijn collega's zijn er ook wel een beetje jaloers op. Ja, heel toevallig. Ik kende het Nederlands Dagblad een klein beetje. Ik woon in Frankrijk. En ik had al wat geschreven voor de krant een enkele jaren geleden. Wat opiniestukken en zo. En opeens dacht ik van, eigenlijk vind ik dat wel leuk genoeg om het wat verder te analyseren. Wat vaker. Toen heb ik een mailtje
over hoe lang geleden hebben we het dan?
Nou, dat hebben we toch een jaar of 6 geleden. En toen dacht ik van, nou, eigenlijk heeft een zichzelf gerespecterende christelijke krant heeft een Vatican Watcher nodig. Ik heb een mailtje geschreven. Toen hoorde ik 3 maanden niets. En toen zeiden ze, kom maar even praten. En van het een kwam het ander. Dat was erg grappig. En ik was de eerste in Nederland ook. Ja. Dus het bestond gewoon in Nederland nog helemaal niet. Sindsdien hebben andere mensen ons geprobeerd te kopiëren. Maar het is leuk. En ik denk ook dat het heel goed is voor een krant om iemand te hebben die gespecialiseerd is in dat hele specifieke katholieke wereldje dat aan de ene kant heel erg klein is in Rome, en tegelijkertijd wereldomvattend is. En dat is toch wel heel, heel specifiek en dat vraagt bijzondere aandacht.
Ja, zeker voor een krant als Nederlands Dagblad natuurlijk. Van oudsher een ontzettend protestantse krant. Ja. Denk je wel eens van, wat een protestantse trekken allemaal bij die krant? Loop je wel eens tegenaan?
Helemaal krijg je het er nooit uit, hè, natuurlijk. Dat is, en wij hebben het er ook wel eens af en toe over. Kijk, we willen als krant natuurlijk een krant zijn voor breed christelijk Nederland. En dat is echt iets waarvan ik denk dat het toekomst heeft. We redden het in Nederland alleen nog maar samen in de toekomst. Ja. We hebben gelukkig als christenen elkaar ook ontdekt als dragers van Christus en als dragers van de Heilige Geest. En daar wil onze krant een afspiegeling van zijn. Maar natuurlijk heb je natuurlijk wel de bloedgroepen. Die zijn bij het CDA inmiddels bijna vervlogen. Maar bij ons heb je dat natuurlijk nog wel.
We hebben onze eigen manier
van praten. En we hebben ons eigen jargon. Een klein voorbeeldje. We gaan het zo meteen over een hoofdletter hebben. Maar ik moest er heel erg aan wennen dat we bijvoorbeeld Bijbel met een hoofdletter schreven. En kerk met een kleine letter. Bij mij was het precies andersom.
Precies andersom. Ja, precies. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik leer ook wel ontzettend veel van jou, hoor. Voortdurend. En ik merk dat aan andere collega's ook. Die je dan even vragen. Hendro, hoe zit dat precies in de katholieke kerk, want ik ben zelf protestants, dus ik weet dat niet precies hoe gaan dingen. Ik vind dat ontzettend leuk dat we dit zo met elkaar kunnen doen.
En dat is helemaal wederzijds.
Kijk, mooi. Hey, dit was de week van de Marslander van NASA, om eventjes met een onderwerp te beginnen dat zelfs buitenaards is. Gisteravond, hè, bij ons dan, is die geland op de rode planeet. Vind jij dat net zo fascinerend als ik?
Ja,
heb je het een beetje gevolgd?
Ja, ik zit daar helemaal naar te kijken met verbazing en verwondering. Ik denk dat het misschien nog wel het woord is wat me het meest kenmerkt.
Verwondering?
Nou, in de zin van allereerst dat het allemaal bestaat, verwondert me vreselijk. En het is dat ook allemaal hele bijna spirituele vragen. Maar ook de verwondering over onze mogelijkheden als mens om daarin door te dringen. Dus dat het niet alleen dat het zo groot is dat het allemaal bestaat, maar ook dat wij in staat zijn om dat grote beetje bij beetje te pakken, te grijpen. En dat het in ons is ingeschapen. Dat is toch dat
steeds verder gaan om in dat. Ja, maar je kunt ook zeggen, hè, maar de mens hoort op aarde. God heeft de aarde aan de mens gegeven.
Waar staat het dan?
Zeg het maar.
Nee, volgens mij staat het nergens. Ik moest er ook constant nadenken. Een paar jaar geleden mocht ik voor de krant in Rome, of vlak buiten Rome, ten zuiden van Rome, de directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht interviewen.
Ja, dat was een mooi verhaal.
Dat was een leuk verhaal. Dat was een jezuïet. Dus je moet je voorstellen, het Vaticaan heeft een eigen sterrenwacht. Hè, en ze hebben zelfs in Arizona, in de Verenigde Staten, hebben ze een eigen centrum gebouwd waar ze naar de sterren kijken. Dus een grote wetenschapper.
Ja, waarom vindt het Vaticaan dat zo ontzettend belangrijk? Het is een kerk. Kom op.
Dus de directeur daarvan, Guy Consolmagno heet hij, die ontving me daar en die heeft me met heel veel laten zien ook en zo, in Castel Gandolfo. Dus dat is eigenlijk de pauselijke buitenverblijf waar die zomerresidentie, daar zijn ze gevestigd. En hij zegt me, de kerk doet dit omdat de kerk van wetenschap houdt. De kerk doet dit omdat de kerk van de wetenschap houdt. Want de kerk houdt van de wereld. Van de materialiteit van de wereld. Want die is toch wat geschapen.
Ja.
En als we dan over Mars nadenken. Een van de leuke uitspraken van Consul Magno. Dus het hoofd van de Vaticaanse Sterrenwacht. Daar zitten dus 9 Jezuïeten. Allemaal hoogstaande wetenschappers. Allemaal met MIT-ringen om hun vingers. Van Massachusetts Institute of Technology. Okay. Waar ze studeren. Ze doseren ook de hele wereld over. Het is ongelooflijk wat ze daar doen. Hè? En hij zei tegen me. Ik twijfel er niet eens aan of er buitenaards wezen is. Het enige waaraan ik twijfel of we dat ooit zullen ontdekken.
Ja, precies. Omdat die wereld zo ontzettend groot is. Ja. Dat heelal is zo ontzettend groot. Dat de kans natuurlijk heel klein is dat wij daarbij kunnen komen. In ieder geval met onze mogelijkheden nu. Ja. Want dat is wel een van die expliciete opdrachten, hè, van die Perseverance, die Marslander. Ja. Om buitenaards leven te vinden. Ja. Stel nou dat als het bestaat, is het natuurlijk. Is de kans oneindig veel groter dat het om microben gaat dan om een complete alien en zo. Het is bewust, intelligent leven, dat moeten we niet aan denken. Maar stel nou dat die Marsrover iets vindt dat lijkt op leven. Betekent dat dan volgens jou iets voor het christelijk geloof? Moeten dan dingen anders gaan zien? Moet de kerkelijke leer aangepast worden? Hoe kijk je daarnaar?
Mijn eerste vraag zou zijn, wat bedoelen we eigenlijk met leven? Dat hebben we helemaal niet gedefinieerd. Wat is leven eigenlijk? Ja? En wat is leven als het gaat over bewustzijn en zonder bewustzijn? Dat onderscheid vind ik wel heel belangrijk. Er is leven met min of meer bewustzijn. Ja. Dus dat zijn allemaal vragen die we filosofisch, religieus, theologisch aan het doordenken zijn. En die komen. Hè? En daar is ook in de traditie al eens over nagedacht. Er zijn als middeleeuwse theologen die hebben nagedacht over wat zou er gebeuren als we leven buiten ons menselijk leven hier op aarde tegen zouden komen. Nou, een van de vragen bijvoorbeeld voor christenen is, stel nu dat we marsmannetjes tegenkomen. Die zijn...
Ja, die Perseverance die vindt straks marsmannetjes. Stel. We weten inmiddels, die hebben onnoemelijk klein. Maar...
En die hebben een bewustzijn dat op het onze lijkt.
Stel.
Moeten we die dan bekeren, dopen? Hebben die deel aan de erfzonde? Ja of nee? Dat zijn allemaal vragen die als vanuit de christelijke optiek natuurlijk wel kunt gaan stellen.
Moeten bij de eerste bemande missie naar Mars dan een evangelist of een missiepater mee?
Nou, vast. Dat moet altijd. Dat lijkt me een voorwaarde. Nee, grapje. Kijk, wat ik bijzonder vind, is dat we tot nu toch wel heel lang heel antropocentrisch gedacht hebben. Antropocentrisch bedoelt dus met de mens als middenpunt van ons denken. Hè?
Ja.
En we zijn vergeten dat bijvoorbeeld bij Paulus ook, al in de Colossensebrief, dat God niet alleen Christus heeft gezonden om de mensheid te redden, maar om de hele kosmos te verzoenen. Het staat letterlijk in de tekst. Dus dat kosmische denken zit in de Bijbel ingepakt. We zijn het vergeten heel lang, eeuwenlang. We hebben heel lang de mens als uniek centrum van de hele schepping gezien. En niet alleen als centrum, maar eigenlijk waar het allemaal alleen maar om draaide. En ik denk dat we terug kunnen naar meer dat kosmische model. En daarvoor is deze Marslander misschien ook wel interessant. Om onze blik wat te verruimen. God heeft de hele wereld, de hemelen en de aarde met zich willen verzoenen. Nou, en misschien is dat Marsmannetje daar wel een leuke aanleiding toe om daarover na te denken.
Om eens even over onszelf na te denken. Ik merkte zelf, ik ben zelf heel erg over dit soort vragen gaan nadenken toen ik die... Het zijn wat wonderlijke boeken, maar die ruimtevaarttrilogie van C.S. Lewis. Ik weet niet of je die kent.
Nee, ik heb het niet.
En dat is eigenlijk, dat gaat uiteindelijk ook vooral over ons. Je kijkt naar buiten, maar het is een manier zoals bij heel veel science fiction, natuurlijk dit is dan christelijke science fiction, om na te denken over wie zijn wij eigenlijk en hoe staan wij in de wereld en in dit heelal. Nou, dat is nog wel eens een aanrader voor je. Hey, iets heel anders. We even over de orthodoxie hebben. En als we het in de Nederlands Dagblad vaak over orthodox gaat, dan bedoelen we daar meer rechtzinnig mee dan dat we die andere grote kerkfamilie, zeg maar, daarmee bedoelen. De Oosters-orthodoxe kerken. Maar nu bedoelen we orthodox echt in die zin. Hè? Dus de kerk van het Oosten. Dus dat de Rooms-Katholieke kerk. En de Protestantse kerk zou je dan de kerk van het Westen kunnen noemen. Jij had... Afgelopen zondag had jij een interview met de patriarch van Constantinopel in de krant. We hebben het daar vorige week in deze podcast ook al even over gehad. Jij hebt hem gesproken of je hebt met hem gemaild. Hoe ging dat?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè? Dus je moet je voorstellen dat de patriarch Bartholomeus van Constantinopel is de... Het hoofd van de orthodoxe orthodoxe kerken, dat zijn 14 of 15, ligt er aan hoe je telt, orthodoxe kerken, van de Russisch orthodoxe kerk tot de Servisch orthodoxe kerk. En hij is daar zeg maar het hoofd van. Hij heeft weliswaar geen macht over die andere kerken, maar hij is een soort een ereprimaat, noemen ze dat. Nou, dus die man die telt echt. Hè? Dus het is echt, als je vanuit een wat meer traditionele, niet-protestantse blik kijkt, is het naast de paus van Rome ongeveer de tweede belangrijkste man in het christendom. Dus we hebben daar contact mee gelegd met zijn woordvoerder. Hij woont in Turkije, in Constantinopel, Istanbul tegenwoordig. Dat ligt er ook heel gevoelig. Dus het aantal orthodoxen daar is sterk teruggedrongen.
Dus dat zijn er nog maar een paar duizend, toch?
Zijn er nog maar een paar duizend. Ja. En van zijn kerk, er zijn weer natuurlijk wat Armeniërs, die hebben hun eigen traditie weer. Dat is weer een ander soort vorm van christendom. Dus we hebben daar met 3 kranten, dus met ons eigen Nederlands Dagblad en met onze Italiaanse collega's van Avvenire, dat is een Rooms-Katholieke krant. En er is nu ook aangesloten bij ons, onze samenwerking, waar ook La Croix van Frankrijk bij zit, een Deense krant, een Lutherse krant, en daar zijn we erg blij mee. Dus we zijn nu met z'n vieren. En daar heb ik heel erg aan getrokken persoonlijk ook. En ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het ook erg mooi. Dus de Deense krant, ik kan het niet uitspreken. Mijn Deens is echt heel erg slecht. Maar mijn collega Anders uit Kopenhagen, die heeft me dat nog een paar keer gebracht. Je moet het gewoon niet helemaal uitspreken.
Dus de Deense woorden. Je moet je inslikken.
Ja, de helft van de letters vergeet je gewoon en dan is het goed. Dus wij lezen Christelijk Dagblad, maar dan moet je gewoon zeggen Christelijk Dagblad. Ja. En dan klinkt het heel Deens. Goed, die hebben aangesloten, zijn aangesloten. En ik heb namens die 3 kranten die hebben meegedaan met dit interview, dus geprobeerd in Istanbul binnen te komen. En het is ons gelukt dankzij een vriend van me, een Italiaanse Dominicaan die in Istanbul woont en die ik al heel lang ken en die daar contact had.
Dus dan, goed zeg.
Zo kom je binnen en dan is het een kwestie van, kun je vertrouwen wekken? En heeft de patriarch, vindt hij het interessant om met 3 Europese kranten te spreken over christelijke eenheid en 3 kranten van alle 3 een andere signatuur. Dat is toch wel bijzonder hoor. Dit had echt 50 jaar geleden niet gekund. Hè? Dat wij met een katholieke krant uit Italië, een Lutherse krant uit Denemarken en een gereformeerde krant uit Nederland met grote ecumenische aspiraties.
Uiteraard.
Dat konden doen. Dus dat was erg mooi.
Ja, en want hij reageerde vervolgens.
Heel uitgebreid geïnterviewd. Het is ook in de 3 kranten op dezelfde zaterdag gepubliceerd. Het is door internationale pers ook overgenomen.
Ja, precies. Want wat zei hij? Wat viel erop?
Een aantal dingen. Een van de dingen die zei was dat hij pleitte voor een uitgebreide herdenking van het Concilie van Nicea. Het Concilie van Nicea, dat is dus 325 na Christus. De eerste keer dat kerkleiders uit de hele christenheid bij elkaar komen om een aantal belangrijke besluiten te nemen, omdat er wat we dan ketterijen noemden, waren binnengezet.
Er was gedoe, er waren conflicten, ruzies.
Ja, interpretatie over wie Christus nou eigenlijk was. Ja, en dan, wie gaat dat dan beslissen? Ja? En zo werd er een conciliair model geschapen in de zin van, nou, kerkleiders van al die verschillende kerken komen samen en we besluiten dat samen. En dat is toch wel nog steeds een beetje het model dat in ons achterhoofd blijft hangen van eigenlijk zou het zo moeten. Ja, in ieder geval vanuit
met z'n allen
daarover besluiten en niet iedereen zijn eigen hoekje. En 1700 jaar dus,
precies,
binnenkort,
ja.
In 2025. En de patriarch roept dus sinds een paar jaar al op om dat uitgebreid samen te gaan vieren. Nou, daar heeft hij opnieuw in ons interview ook op aangeduid. Maar hij heeft ook al gezegd, en dan moet je eigenlijk een beetje tussen de regels doorlezen, dat als dat niet in Nicea zelf kan plaatsvinden, want Nicea ligt in Turkije, wij snappen dat niet, hè, in Nederland. Hè, maar alle grote concilies, het hele christendom is gebaseerd op ontmoetingen, concilies en ontmoetingen, grote kerkelijke ontmoetingen, die hebben bijna allemaal in Turkije plaatsgevonden.
Precies, in Turkije, wat nu dan de islamitische wereld heet.
Turkije is de bakermat van het christendom. Daar is het allemaal begonnen. Nou, de vraag is of zo'n ecumenische grote ontmoeting van allerlei christelijke kerken, of dat nu in Turkije kan. Met het Erdogan-regime. Ja,
ja, die staat er niet om te springen.
Die staat er waarschijnlijk niet om te springen. Die doet er alles voor om dat vooral niet te groot te laten worden. Dus de patriarch zegt dan ook in ons interview, misschien moet dat dan wel ergens anders. Maar het moet in ieder geval gebeuren, want dit is een uitdaging voor ons als christenen.
Zou dat dan een nieuw concilie worden?
Nou, dat zou niet kunnen, want daartoe zijn de parameters, hoe zeg je dat, de voorwaarden niet geschapen.
Nee.
Want dan is de vraag natuurlijk, wie heeft er stemrecht?
Ja, precies, en wie zit ervoor?
En wie zit ervoor en wat doe je dan? Maar het is wel een symbolisch heel belangrijk moment om samen na te denken over, ja, hoe kunnen wij nadenken gezamenlijk als christenen over onze plaats in deze wereld? Ja. In deze mondiaal geworden wereld in de 21ste eeuw. En dat is ook bijzonder van het interview. Hè. Dus hij zegt van, het christendom heeft ecumenen nodig. Het christendom heeft dialoog nodig. Want als dat niet gebeurt, dan sluiten we ons in onszelf op. En dan zijn, ja, we niet trouw aan wat Christus eigenlijk wilde, namelijk naar buiten.
We moeten met elkaar blijven praten. Ja. Nu heeft die patriarch heeft ook in eigen huis, zogezegd, al het nodige te stellen, ja, met verdeeldheid. Want er is een schisma.
Ja, dat is leuk. Want dat was een van de vragen die ik hem stelde ook. Hè. Dus is er een schisma in de orthodoxe kerk?
Een schisma even voor de duidelijkheid.
Een kerkscheiding. Er zijn troubles binnen de orthodoxe kerk. Die dus bestaat uit 14, 15 verschillende deelkerken. Precies daar ligt de vraag. Zijn het er nou 14 of zijn het er 15? Want de patriarch van Moskou, waar het overgrote deel van de orthodoxe zeg maar toe behoort, zegt dat er 14 kerken zijn. En Constantinopel, het eigenlijke hoofd, maar zonder macht van de orthodoxe kerk, die zegt het zijn er 15, want Constantinopel heeft de Oekraïne erkend als onafhankelijke kerk. En dus als afgescheiden van Moskou. Nou, daar liggen dan ook allemaal weer politieke spanningen.
Precies, dat vinden de Russen niet leuk.
Die vinden die wel woest. En die hebben dus de eucharistische gemeenschap opgezegd. En dan moet je je voorstellen dat binnen de orthodoxe theologie werkt het dus zo. Je bent als kerk één als je in eucharistische gemeenschap bent. Als je samen aan de tafel van de Heer
je kunt samen vieren. Ja. Ja.
En als je dat dan doet, dan wordt dus ook tijdens de eucharistie worden de namen van al die andere patriarchen waar we mee in gemeenschap zijn, als Moskou, die worden allemaal genoemd. En Bartholomeus wordt dus in de Russisch-Orthodoxe kerk nu niet meer genoemd. Er is een soort opzegging, eenzijdige opzegging van de Eucharistische gemeenschap. En toch zegt Bartholomeus tegen ons als drie kranten, er is geen schisma, want over de leer zijn we het nog eens. Nou, heikel punt. Het is er wel, het is er niet.
De Russen zeggen van wel, ja.
De Russen zeggen van wel en Constantinopel zegt van niet.
Ja. Over, want jij spreekt komende week, spreek jij weer een orthodoxe priester?
Ja.
Dat gaan we niet iedere week doen, maar dit komt nu toevallig zo uit. Maar dit is een ontzettend bijzondere man.
Dit is een heel
Amsterdam
mooi
tegen.
Ja, dat is een heel mooi verhaal. Dat is een van oorsprong Albanese man, 46 jaar. Dus afkomstig uit Albanië. Groeide op onder het communisme. Zijn moeder was moslim, zijn vader was orthodox, maar beide deden nergens aan. En hij raakt via de Bijbel eigenlijk helemaal in de band van Jezus en vooral van het Matthäus-evangelie. En hij is nu pastoor, of priester, in de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam.
Kijk.
En een hele bijzondere man. Dus in de zondagbijlage van de zaterdagkrant van deze week staat een uitgebreid interview met hem, dat ik met hem mocht houden. En met name ook over wat hij heeft meegemaakt bij het vertalen van de Bijbel in het Albanees. Voor het eerst, de afgelopen week, voor het eerst is er in Albanië de volledige Bijbel vertaald uit de grondtaal.
Het was gewoon niet eerder gebeurd.
Dat was niet eerder gebeurd. Nee, de katholieken hadden een eigen vertaling gemaakt. Er was een priester, maar dat was in een soort Kosovaars dialect. Omdat die man daar vandaan kwam. En die had het uit het Latijn vertaald. En de orthodoxen hadden een eigen vertaling, maar die hadden alleen het Nieuwe Testament en sommige delen van het Oude Testament gedaan. En de protestanten hadden het gedaan, maar die hadden het uit het Italiaans vertaald. Dus er was gewoon nog geen serieuze. En toen,
De statenvertaling van Albanië, zeg maar.
En de grap is dus dat die mensen moesten heel creatief zijn ineens. En die hebben dus drie mannen de koppen bij elkaar gestoken, alle drie 26 jaar. Toen ze ermee begonnen. Dus
orthodoxe priester. Zeg maar. Ja.
Deze orthodoxe priester. Ja, zo zijn ze begonnen, hè, met het Nieuwe Testament eerst. Dus orthodoxe priester, Johan. En daarnaast een protestantse predikant. En een rooms-katholieke priester. En hij zegt, het meest fundamentele element is dat wij vrienden zijn geworden. En wij zijn vanuit onze drie tradities, allebei trouw aan onze eigen tradities, maar we zijn vrienden geworden.
Ja.
En we hebben vanuit die vriendschap Dat boek, dat gigantische boek van Gods vriendschap met de mensen kunnen vertalen in het Albanees.
Dat is toch gewoon de ware ecumene, joh.
Ja, nou ja, en het leuke is dus dat hij zegt, we hebben daarvoor ook nieuwe terminologie moeten ontwikkelen. Ik heb niet alles in het interview kwijtgekut, maar bijvoorbeeld hij vertelde het verhaal over het woordje Parthenos, dit is wat betekent jonge vrouw of maagd.
Maagd, ja? Ja.
Dus in Jesaja 7:14 wordt dan gezegd dat Alma in het Hebreeuws is, maar een jonge vrouw zal zwanger worden. Matthäus vertaalt dat dan uiteindelijk met maagd, de maagd zal zwanger worden. En wij Bijbelse vertalers hebben er altijd moeite mee. Wat moeten we er nou? Maken we er nou jonge vrouw van of maagd? Is het nou biologisch of niet? En die Albanese vertalers hebben daar heel erg mee geworsteld en kwamen in het Albanees een oud woord tegen. Ja. Waarvan ze dachten, hé, dat gebruiken we eigenlijk nauwelijks meer. Maar dat is eigenlijk precies wat we bedoelen. Dus er wordt nieuwe theologische taal ontwikkeld. En hij zegt, en het leuke is dat de Albanese theologie die nu aan het ontstaan is, gaat taal gebruiken die wij bedacht hebben. En die taal is ecumenisch. Ja, Nou, een prachtig, een heel mooi interview. En ik
wou zeggen, ik merk echt dat je erdoor, je was er zelf door geraakt.
Ja, want ik denk dat wij van het Oosten heel veel kunnen leren.
Ja. Dat zien we te weinig, toch?
We zijn daar helemaal blind voor in Nederland. Hè?
Maar hoe komt dat? Over hoeveel orthodoxe hebben we het eigenlijk in Nederland?
Ja, dus de VU, het Centrum voor Orthodoxe Theologie en de VU, schat het aantal orthodoxen in Nederland zo tussen de 200.000 en 250.000 mensen.
Zijn echt heel veel. Dat is een serieus groep christenen.
Maar daar is zoveel spirituele wijsheid te vinden. Dat ik denk dat we daar nog wel eens als westerse christenen heel erg hard mee in contact moeten komen. Omdat we daar op existentieel niveau heel erg veel van kunnen leren.
Ja. Nou, dan gaan we ervoor zorgen dat we in elk geval veel orthodoxe christenen in de krant krijgen. En dan even nogmaals voor de duidelijkheid. Orthodox dus niet in de zin van rechtzinnig tegenover vrijzinnig. Maar orthodox, die andere grote christelijke familie, zeg maar, van de Oosters-Orthodoxe kerken. Nou, daar gaan we veel over schrijven. En daar ga je veel over lezen bij ons in de krant.
Ja, waar we het ook veel over hebben is de zaken rond gender. Zaken rond vrouwen, mannen. Mijn analyse van vorige week ging ook over de vraag van, kunnen vrouwen eigenlijk meedoen aan het leergezag in de Rooms-Katholieke Kerk?
Ja, ja.
De analyse van deze week, ga jij in op hoe moeten we eigenlijk over God spreken? En spreken wij niet veel te mannelijk over God? Wat is er aan de hand? Kun je nog iets zeggen?
Ja, daar hadden we het vorige week in deze podcast ook al even over gehad. Hè? Als je het over God hebt en je zegt hij, dat is natuurlijk een mannelijk woord. De Nieuwe Bijbelvertaling in zijn revisie gebruikt daar een hoofdletter voor. Dat deed de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 niet. En nu is de Ecumenische Vrouwensynode is daar boos over, want die zegt op die manier, door die hoofdletter weer in te voeren, sacraliseer je verheerlijkt op een bepaalde manier dat mannelijke beeld. Dus je verheerlijkt het mannelijke. Je maakt van God weer extra een soort superman. En daar moeten we nou juist van af, want daar is er ontzettend veel mee misgegaan.
En daar vind jij iets van, toch?
Ja, ik vind daar zeker iets van. Kijk, er is die pijn, laten we het daar gewoon even gewoon bij zitten. We zitten hier twee witte mannen hier tegenover elkaar. Er is echt, we hebben als mannen denk ik ontzettend veel fout gedaan tegenover vrouwen laten we zeggen in de afgelopen 2000 jaar christendom. Laten we ons daar dan even toe beperken. Er zijn ontzettend nare dingen door theologen over vrouwen gezegd. Vrouwen zijn ondergeschikt gemaakt aan mannen. Mannen stonden dichter bij God. Dat is een soort hardnekkige trek, zeg maar, om mannen dichter bij God te plaatsen dan vrouwen. Vrouwen hadden mannen nodig, zei Augustinus, om in een goede relatie tot God te kunnen staan. En eigenlijk zie je dat gewoon nog steeds. Ik moet eerlijk zeggen, diezelfde trek zie ik in de Nashville-verklaring en in wat er nu verder uit voortkomt.
Je ziet het Luther ook, hè? Tekst.
Ja, ik heb een fantastische uitspraak.
Dat bedoel je niet serieus?
Ik moet er heel erg hard om lachen, maar het is natuurlijk zo pijnlijk als wat. Ja. Dat ik ontleen hem aan een stuk van Herman Zelderhuis, de grote Luther-kenner uit Apeldoorn, die Luther ergens citeert dat onkruid groeit heel snel, zegt Luther ergens. Daarom groeien meisjes sneller op, zijn meisjes sneller volwassen dan jongens. Nou, volgens mij is daarmee de toon is gezet. Het is zo.
Is dit een weeffout in het christendom?
Ja, of hoe ver die precies teruggaat, daar kunnen we het nog eens over hebben. Mm. Of dat iets, of dat ook wel in de Bijbel zit ergens of niet. Ik weet dat je hebt wel eens geschreven dat wel zo is. Ik weet nog niet helemaal of ik dat vind. Maar het is in ieder geval iets waar we vandaag iets mee moeten, wat we ontzettend serieus moeten nemen. Maar volgens mij, en daar gaat mijn analyse over, volgens mij helpt het niet dan om van God, om dan bijvoorbeeld tegen vrouwen te zeggen, nee, maar jullie kunnen je eigen wat vrouwelijker beeld van God scheppen. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment.
Dat doet de Bijbel toch ook? Het Oude Testament hebben meerdere vrouwelijke beelden van God.
Precies, maar dat is natuurlijk maar een, dat is, als je naar het geheel kijkt, is dat maar een marginale. Dat is maar een marginale stroom.
Nou, wat is dat nou? Het hele denken over rechtvaardiging is ook maar een hele marginale stroom. En daar hebben we wel protestantse kerken op gebouwd.
Zeker. Leren we de laatste jaren volgens mij ook veel genuanceerder over te denken. Ja. Nee, waar het mij om gaat is de afstand tot de Bijbel. Volgens mij is het niet de oplossing om te zeggen, mannen hebben zich hebben zich een soort nabijheid ten opzichte van God veroorloofd. Een soort status ten opzichte van vrouwen in hun relatie met God. En nu moeten vrouwen dat ook krijgen. Volgens mij is het beter als we allemaal een stapje terug doen. En dat vooral mannen een stapje terug doen. In plaats van dat vrouwen nu een extra vrouwelijker Bijbel gaan ontwerpen.
Is een deel van het probleem misschien ook niet dat we niet zozeer God als mannelijk zien, maar wat wij met mannelijkheid bedoelen?
Ja, zeker. Zeker. We hebben het in de podcast vorige week al even over giftige mannelijkheid gehad. Ja. Ik denk dat daar absoluut een deel van het probleem zit. En ik denk ook dat een heleboel pijn bij vrouwen, als het gaat om taal, mannelijke taal voor God in de Bijbel, er niet zou zijn geweest als mannen zich niet gedragen hadden zoals ze zich gedragen hebben in de afgelopen eeuwen.
En nog vaak nog steeds doen. Ja.
En nog steeds doen.
Ja, ik moet meteen weer denken aan Mars en Venus, maar dat komt door dat Marsmannetje van net. Dat we...
Precies. Ja. Wat overigens echt wetenschappelijk een onzinboek is. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Dat zit allemaal ook veel, veel ingewikkelder. Je hebt absoluut mannen met heel veel Venustrekken en vrouwen met...
Maar dat zegt Jung ook, hè? Dus die grote psycholoog.
Grote Zwitserse psycholoog, ja.
Met onze mannelijke en vrouwelijke trekken die we in balans moeten hebben. Ik heb een collega in Lyon gehad en die had een proefschrift geschreven over Jezus in het Matthäus-evangelie en zijn mannelijke en vrouwelijke trekken. Dus en toen bleek je eigenlijk veel vrouwelijker dan mannelijker te zijn. Als je ons raster, ons begrip van wat mannelijk en vrouwelijk...
Wat wij mannelijk en wat wij vrouwelijk
vinden. Wat wij nu mannelijk en vrouwelijk vinden, dan blijkt Jezus, volgens haar onderzoeken, dat was heel interessant, zeg maar, grote vrouwelijke trekken te hebben. Nou, en dat is misschien ook wel een hele leuke uitdaging om daar opnieuw over na te denken.
Misschien zit het daar nog wel veel meer. Ja. Ja. Hey, het was afgelopen woensdag als woensdag. Hè? Ik dacht, dat wil ik het nog even met jou over hebben. Als katholiek. Was jij normaal gesproken gewend om een askuisje te gaan halen?
Ja, natuurlijk. Mijn hoofd wordt dan bekruist met een met wijwater besprenkelde as die dan goed blijft zitten. En dan,
Wat doe je daar dan mee vervolgens? Je gaat...
De 40 dagen niet douchen, hè? Nee, dat is een grapje.
dat hoop ik toch oprecht niet.
Nee, kijk dat kruisje, zo'n askruisje, dat hoort bij dat hele rituele denken binnen de kerk. Het is geen sacrament.
Nee.
Hè? Het is niet iets waar ons heil van afhankelijk is, ook niet. Maar het is wel iets wat ons in staat stelt om opnieuw na te denken over wie we werkelijk zijn. Hè? En zo'n symbool moet je veel niet belangrijker maken dan het is, maar je moet het ook niet onderschatten, want ons hele leven is symbolisch leven. Hè? Onze hele werkelijkheid is symbolisch. Als ik in de trein iemand tegenkom en ik glimlach, is mijn glimlach al een symbool voor iets anders. Ja? En als ik jou een hand op de schouder leg, is mijn hand is al... Dus wij leven in sacramentele werkelijkheden. Nou, zo'n askruisje maakt daar deel van uit.
En wat zegt dat dan, dat askruisje?
Nou, de priester zegt dan traditioneel, je bent stof en je zult tot stof terugkeren. Hè? Dus hij mag ook een andere bijbeltekst noemen. Bekeer je en keer je om en leef volgens de evangelie. Nou, maar de traditionele versie is je bent stof. Ja? Ja. En wij katholieken, Nederlandse katholieken, die toch een beetje een slag van de Calvinistische molen hebben meegekregen, denken dan, we zijn stof en we zijn maar stof. En we denken, dat
zondig en schuldig.
Zondig en schuldig.
En niks.
Ja. Maar ik schreef een soort meditatie op mijn Facebookpagina onlangs, afgelopen woensdag. Omdat ik denk dat stof ook veel meer is dan dat. Hè? Want stof is, we zijn niet alleen maar stof. We zijn ook genezen, geheeld, geliefd stof. Ja? En die hele schepping die wij zijn, waar wij deel van uitmaken, die Godschepping is. God heeft zich, hoe zou ik dat nou zeggen? God heeft zich met die schepping ingelaten door zelf stof te worden.
Precies, ja.
En dat is toch het centrum van het christelijk denken. Het hele centrum van het christelijk denken is incarnatorisch, om het zo te zeggen. Is die incarnatie, die menswording, die menswording. Carne is vlees, hè, in het Latijn. Hè. Dus die menswording van Christus. God wordt, ik schreef toen, de schepper maakt van zichzelf een schepsel.
Ja, hij wordt stof dus, met ons.
Hij wordt stof met ons. En dat stof dat we zijn, dat is stof dat verheerlijkt gaat worden. Dat al verzoend is, genezen is, gered is.
We zitten niet voor niks 40 dagen voor Pasen.
En dat is het mooie, want wat er met Aswoensdag gebeurt, en die herinnering dat wij natuurlijk maar aanmodderende mensen zijn, met al onze beperkingen en met al onze fouten en zo. Maar dat perspectief van Pasen zit daar al in. En we zijn onderweg naar een nieuwe schepping waar we nu al deel van uitmaken. Ja. En dat lijkt me ook het centrum van het christelijk geloof. Als we het dan hebben over de nieuwe schepping waar we al deel van uitmaken. Ik zag dat jij bezig bent met iets rond een nieuwe kerk in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten of een nieuwe kerk. En je is al zo nieuw, maar dat die al bijna opgegeven gaat worden.
Dit is echt, dit is van een diepgang. Nou ja. Echt, wat mij betreft kunnen we beter afsluiten met een goed verhaal over het askruisje en aswoensdag in onze eigen sterfelijkheid dan dit. Maar het is te leuk om even niet te noemen.
Waar gaat het over?
Ja, het gaat over zijn voormalige medewerker van Google, Anthony Lewandowski. Ja. Die is in 2015 een speciale kerk begonnen, een eigen geloof, een eigen religie, The Way of the Future, waarin hij niet God... Nou, volgens christelijk geloof of volgens wat voor geloof dan ook aanbidt, maar de god van de kunstmatige intelligentie. Dus even plat gezegd van de robots van de toekomst, die zelfstandig kunnen nadenken zonder ons. Dat is een god, zegt hij, die nog moet komen. Dat is het enige geloof, zei hij. Het is maar zeer de vraag hoe serieus het allemaal is, hoe groot het allemaal is. Het is zeker in die techwereld in Amerika had het een stel aanhangers. En die god die op ons afkomt, zeg maar, die kunnen wij nu alvast vereren. Dus een soort robotdevotie.
Dus het is een door de mens geschapen god.
Ja, precies. Ze hebben het zelfs op hun website over de gifted child. Dus het is het ons getalenteerde kind dat wij, dat wij zelf verwekt hebben en opgevoed hebben en gemaakt hebben. Mm. En dat wordt, dat is de eigenlijke god. Zeg maar, daar gaat het naartoe.
En Vanuit christelijk perspectief is dat net de omgekeerde wereld, hè?
Dat lijkt me wel, ja.
Ja, ja, ja. Je zegt dat het is misschien niet helemaal zo serieus. En toch zijn het ook weer uitdagende vragen over...
Ja, want wat doen we met
kunstmatige intelligentie? En dan gaat het uiteindelijk misschien ook weer over marshmallowtjes. Ja, want dit stemt ons toch ook weer tot nadenken over wie we zijn, wat we willen zijn.
Wat het betekent om mens te zijn, waar het naartoe gaat. Dus die vragen van kunstmatige intelligentie zijn ook heel belangrijk voor het geloof, denk ik. Maar deze kerk houdt er in elk geval mee op. En ik denk niet dat de wereld daar iets mee verliest.
Nee, laat maar gewoon zo houden.
Laat maar doen. Ja. Hey, dankjewel Hendro dat je hierbij was vandaag. En ook de luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. Laat gewoon even weten wat je van deze podcast vindt. Superleuk, stellen we ontzettend op prijs. Dat kun je doen door te delen op sociale media natuurlijk. Of stuur Daniel en mij gewoon even een mailtje via geloof@nd.nl.
En we groeten Daniel.
Ja, zeker. Daniel, vanuit hier heel veel beterschap en hopelijk ben je er snel weer bij. Volgende week zijn we er niet, want dan is het voorjaarsvakantie. Maar daarna zie je ons snel weer terug. Dankjewel, doeg.